Laten wij met elkaar zingen, De Heer is mijn herder. Lieve mensen, na 91 jaar is een einde gekomen aan het leven van Willem Spaargaren. Strijdbaar tot het einde met een glimlach nooit ver weg en altijd een warm hart voor wie hij lief had. Met heel veel liefde en trots laten we jou los, zo vertellen ons zijn kinderen en kleinkinderen op die prachtige rouwkaart. Straks zullen wij Willem Spaargaren begeleiden op zijn laatste tocht door deze wereld. En nu zullen wij een moment stilstaan bij wie deze man is geweest. Ter nagedachtenis aan hem zingen wij geloofsliederen, luisteren naar andere troostrijke muziek, lezen we woorden uit de Bijbel en horen wij woorden van geloof, bidden wij tot God en blikken wij terug op zijn leven. De kleinkinderen zullen nu kaarsen aansteken aan de paaskaars, licht van Christus. In zijn naam zijn wij hier aanwezig in deze dorpskerk. Daarna spreekt Gerda een woord van dank. Willen jullie naar voren komen om een kaarsje aan te steken voor jullie opa?
Lieve familie, vrienden en iedereen die hier vandaag is. Allereerst wil ik jullie bedanken dat jullie hier zijn. Om samen met ons afscheid te nemen van Willem Spaargaren, mijn vader, onze vader. Jullie aanwezigheid doet ons goed en geeft ons steun. 4 maanden geleden, te kort geleden, waren we ook hier in de kerk. Toen namen we afscheid van mam. Omdat onze ouders zoveel van elkaar hielden en vroeger alles samen deden, hebben we de afgelopen jaren geregeld de verwachting geuit: als de een gaat, gaat de ander vast ook. Maar zo leek het niet te gaan. Want hoe sterk die verbondenheid tussen onze ouders ook was, pa had nog iets dat hem hier hield. Zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Daar kon en wilde hij zich niet zomaar van losmaken. Dat is ook waarom hij vlak na de begrafenis van mam ging voor die zware operatie, de beenamputatie. Om nog een poosje bij ons te blijven, zei hij. Zijn doel was dat hij terug naar huis zou gaan, lopend, met een prothese. Terug naar zijn vertrouwde plek, terug naar ons. Wat volgde was een moeilijke weg. Veel complicaties, eerst in het ziekenhuis en daarna in het revalidatiecentrum. De meiden van de verpleging en wij hebben hem vaak gezegd: pa, doe eens wat rustiger aan, niet zo haastig. Maar dat paste niet bij hem. Dat zat gewoon niet in zijn karakter. Dus hij heeft ook gelopen met zijn prothese. Zoals hij zelf zei: er zit nog wel een beetje porrie in mij. En dat beetje porrie, dat was er altijd. Zijn doorzettingsvermogen, zijn wilskracht, die hebben hem zijn hele leven gedragen. Maar uiteindelijk kwam het moment dat zelfs hij moest erkennen dat het niet meer ging. Bij de zoveelste longontsteking kwam het bericht dat er aan die laatste niets meer te doen was. Toen werd zijn wens helder. Hij wilde naar huis. Niet meer vechten tegen heimwee in een ziekenhuisbed in een kamertje. Maar in zijn eigen omgeving zijn laatste tijd doorbrengen. En eenmaal thuis gebeurde iets bijzonders. Hij knapte even op. Er was zelfs weer een sprankje hoop. Hij dacht: misschien kom ik er toch nog bovenop. Of in ieder geval, zo hou ik het nog wel even vol. En die tijd hebben we samen gekregen. Iedereen die hij nog wilde zien, is langsgekomen. Er werd gepraat, gelachen, gehuild, grappen gemaakt, herinneringen opgehaald. Waardevolle momenten waren dat, die we voor altijd met ons meedragen. Maar na de eerste dagen thuis werd hij toch stukje bij beetje zwakker. Tot na een week de huisarts zei dat de longontsteking niet verbeterde, maar slechter werd. Toen is het maar genoeg. Het was goed zo. Hij zei tegen mij: je moeder staat al met haar armen wijd op me te wachten bij de hemelpoort. En dat is misschien een troostende gedachte, dat ze weer samen zijn, zoals ze altijd zijn geweest. Wat blijft, is onze dankbaarheid voor wie hij was. Een harde werker, een man die grappen maakte, een eigenwijs en koppige man ook. Een familiemens in hart en nieren. Iemand die alles over had voor zijn kinderen en kleinkinderen. En wat blijft, zijn de herinneringen aan zijn liefde, zijn kracht, zijn doorzettingsvermogen, zijn goede zorgen voor ons en voor mam. En aan dat ene zinnetje wat hem zo typeerde: daar zit wel een beetje porrie in mij. Pap, we gaan je missen, maar we laten je ook gaan. Terug naar mam.
Laten wij met elkaar bidden. Trouwe God, wij komen bij u in deze moeilijke ogenblikken. Want de man met wie wij ons met vele banden verbonden weten, is van ons heen gegaan. Afscheid nemen wij vandaag van Willem Spaargaren. Trouwe God, zijn leven en ons verdriet en onze gevoelens willen wij in dit uur opdragen aan u. Troost ons, o God, met de hartverwarmende woorden van uw evangelie, opdat wij ook na vandaag verder kunnen op de weg van ons leven. Amen. Ellen en Jan Willem, willen jullie naar voren komen? Over pa.
Sinds de opname van pa in het ziekenhuis op 2 januari zijn er meerdere momenten geweest waarop we dachten, gaat hij het nog redden? En elke keer kwam hij er weer bovenop. Hoe hij het deed, dat weten we niet. Maar helaas heeft een laatste longontsteking hem dan toch geveld. Kort geleden zei hij, deze strijd ga ik niet winnen. En hij heeft helaas gelijk gekregen. Wat had hij er graag nog een tijdje geweest. In al deze laatste weken... Ik moet even stoppen.
In al deze laatste weken hebben we veel nagedacht en met elkaar en met hem gesproken over hoe hij was als mens, als echtgenoot van onze moeder, als vader, schoonvader en opa. Wat hij voor ons heeft betekend en wat we van hem hebben geleerd en geërfd. Mooie herinneringen komen dan boven en lopen in elkaar over. Een dierbare herinnering die we allemaal delen was toen pap brugwachter was. Hij had dan vroege of late dienst. Als hij een vroege dienst had, maakte onze moeder 's ochtends vroeg brinta voor hem met heel veel suiker. En er werd oude koffie opgewarmd met melk. De lucht die kunnen we ons nog steeds voor ons halen. En dat nam hij dan mee in zijn thermosfles. Het mooiste was, als we dan ook al beneden waren, dat hij dan vaak wat van zijn brinta voor ons liet staan, zodat wij dat op konden eten. Soms was het zo hard dat je lepel er rechtop in bleef staan. Maar voor ons was het een feestje. We zullen brinta altijd blijven linken aan mijn vader. In het weekend mochten we soms mee naar de brug. Hij had dan een korte dienst van 2 uur. We gingen dan achter op de krijdler, helmpje op, naar de brug. Soms mochten we dan ook de slagbomen laten zakken. De brug bedienen en Gerda en Elle hebben zelfs nog met het klompje mogen hengelen om geld op te halen. Toen mocht dat nog. Helemaal feest was het als de Italiaanse ijskoman bij de brug stond.
Mijn vader werkte veel en hard. Hij had 2 banen. En zoals hij zelf zei, eentje om te werken en een baan om uit te rusten. Hij heeft zelf nooit de kans gekregen om te kunnen leren. Er moest brood op de plank komen. Hij heeft zich altijd voorgenomen dat zijn kinderen wel de mogelijkheid moesten hebben om te kunnen leren. Daar werkte hij samen met mam heel hard voor. En ondanks het feit dat er hard gewerkt moest worden, hebben we nooit iets gemist. Zo gingen we ook elk jaar op vakantie. Slechts 2 weken, want langer kon hij niet buiten Sassem zijn. Hij zei altijd dat als we weer naar huis gingen, de auto vanzelf harder ging rijden, zodra hij de kerktoren van Sassem zag. Onze vakanties gingen vaak naar een huisje op de Veluwe. Aanhanger achter de auto, alle fietsen mee, bagage in vuilniszakken tussen de fietsen gepropt en 4 kinderen op de achterbank. 1 keer was er een vuilniszak met schoenen tijdens het rijden losgeraakt en op de weg terechtgekomen. En onze schoenen lagen verspreid over de snelweg. Gelukkig was het toen wat minder druk dan nu en hebben we alles weer kunnen verzamelen. We kijken met warme herinneringen terug op onze vakanties. Vast onderdeel was altijd dat we naar 1 of ander pretpark gingen met z'n allen. En ook zijn we nog een keer met de familie Heinz naar Zuid-Duitsland gegaan in de voorjaarsvakantie. Een ware wintersportvakantie met een flink pak sneeuw. De hiervoor benodigde warme kleding, handschoenen en moonboots kregen we allemaal tijdens de Sinterklaasviering. Dat we ook standaard ieder jaar vierden. Vaste uitspraak vooraf aan de Sinterklaasviering was dat we het klein zouden houden dit jaar. En ieder jaar was er weer een enorme berg cadeautjes. Deze traditie ging gewoon door toen de kleinkinderen kwamen. En toen het echt te hectisch werd voor pap en mam, vierden ze het in kleinere kring bij 1 van ons. Onze vader was jarig op 2e kerstdag. En toen de gehele familie er nog was, werd dat altijd groots gevierd. Vooral met zijn broer, zussen, zwagers en schoonzussen van mijn vader. Die erg hecht met elkaar waren, konden ze er een mooi feestje van maken. Een week geleden vertelde hij nog dat als hij ze terug zou zien, het waarschijnlijk wel weer een hoop herrie boven zou zijn. We weten dat wel zeker. Onze vader hield niet van spelletjes. Een potje Monopoly of Mens Erg je niet, daar deed je hem geen plezier mee. Maar waar hij wel altijd voor te porren was, was een potje stoeien op de grond. Wij met z'n allen bovenop pap en er ging de hele kamer door. En ondertussen trok onze hond Terry de sokken van zijn voeten. Het waren mooie tijden en we kijken er met veel plezier op terug. Een karaktereigenschap die een aantal van ons zeker van hebben overgenomen, is driftig kunnen worden. Zo gebeurde net een paar keer tijdens het stoeien dat Jan Willem en ik het wel heel serieus namen. Pap moest ons echt uit elkaar halen, want met 2 rode koppen wisten we allebei niet van opgeven. Onze vader was heel handig met fietsen en brommers. Hij leerde ons om zuinig met de fiets om te gaan. En nog steeds geven wij de tips aan de kinderen door. Niet met je fiets de stoep oprijden, je fiets niet in de schuur gooien, maar netjes wegzetten. En als ze dan weer eens met een kapotte fiets thuiskomen en je vraagt wat is er gebeurd dan? En je krijgt het antwoord, nou ik weet het niet, het was opeens zo. Dan denken we wel eens, zo moet pap zich soms ook gevoeld hebben. Na de fietsen kwamen de brommers en ook daarmee was het niet altijd een succes. Hij heeft mij meerdere keren met de brommer opgehaald omdat ik een ongelukje had gehad. Ik heb nog regelmatig moeten horen dat hij had gezegd, maar ik reed echt niet hard hoor, waarop mijn vader reageerde, hoe kan het dan dat je hele voorvork verbogen is? Hij geloofde er dus niets van en dat liet hij ook blijken. Maar dat tekende ons vader ook, je kon altijd bij hem terecht, maar hij liet wel blijken wat als hij ergens iets van vond. Maar desondanks was hij er altijd voor ons om te helpen en daarin merkte je dat hij onvoorwaardelijk van ons hield.
Onvoorwaardelijke liefde had hij ook voor zijn kleinkinderen. Onze kinderen konden altijd bij opa en oma terecht. Hij genoot van hun aanwezigheid, of ze nu op de Berkelaan waren of in hun eigen huis. Ze kwamen allemaal heel graag bij opa en oma. De afgelopen tijd waren ze ook volop aanwezig. Op verjaardagen kregen ze, net als wij vroeger, regelmatig zelfgemaakte cadeautjes. Bijvoorbeeld een wiegje voor de pop of meubeltjes voor de Barbies. Onze moeder maakte dan de dekentjes, kussentjes en kleertjes. We hebben allemaal nog wel ergens een setje staan op zolder. Waar hij samen met mam ook altijd bij hielp, was het verf en behangen als een van ons weer eens was verhuisd. Nog steeds horen we de tips van mijn vader als we zelf aan het klussen zijn. Je kunt niet verven met een droge kwast. Met andere woorden, je moet wel voldoende verf op je kwast doen. Ook met andere klussen denken we vaak, hoe deed hij dat nou ook alweer? Ook als je voor het klussen iets nodig had, dan kon je hem daarom vragen. Grote kans dat hij na wat rommel in zijn schuur weer naar buiten kwam met wat je nodig had. Echt ongelooflijk wat hij altijd bewaarde. Onze moeder kon er altijd heerlijk over klagen. Zijn antwoord was standaard. Je zal zien dat als ik het weggooi, ik het binnenkort nodig heb. We krijgen nog een hele kluis aan het opruimen van zijn schuur. Onze vader was niet zo'n prater. Hij liet zijn liefde blijken door te doen, niet door het uit te spreken. Dat is de laatste jaren wel veranderd. Zeker toen onze moeder achteruit ging, deelde hij soms met ons zijn verdriet en zijn onvermogen om iets aan deze verdrietige situatie te veranderen. Ondanks de verdrietige aanleiding waren dat mooie gesprekken waarin we nog meer met hem verbonden raakten. Zijn onvoorwaardelijke liefde liet hij uiteraard ook blijken in de jaren dat mijn moeder als gevolg van dementie achteruit ging. Hij heeft zo goed voor haar gezorgd, zichzelf op de achtergrond geplaatst, ons niet willen belasten. Ze deden het samen en als wij ons weer eens zorgen maakten, was een antwoord standaard, joh, het gaat nog best. Tot het moment dat het niet meer ging en mam naar de benarders ging en hij alleen achterbleef op de Berkelaan. Het lege bed, niet meer samen hand in hand in slaap vallen, omdat mam zo angstig was. Na zoveel jaar waren ze niet meer samen. Dit heeft hem veel verdriet gedaan. Gelukkig had hij aan aandacht en bezoek geen gebrek. De stelregel was, als je iets aan pa vertelde, vervolgens de hele familie het wist. Niets bleef geheim. Maar hij was ook altijd betrokken en geïnteresseerd, wist wat er speelde in ons leven. Vorig jaar begon hij te kwakkelen met zijn gezondheid. Kreeg wondjes aan zijn voet die niet meer genazen. Uiteindelijk moest hij de keus maken tussen zijn onderbeen eraf of wachten tot de wondjes zouden gaan ontsteken en hij hieraan zou komen te overlijden. Hij koos voor de eerste optie, want zoals hij zelf zei, ik wil die jongens, de kleinkinderen, nog zien opgroeien. Zijn streven was om lopend met prothese weer de Berkelaan 13 binnen te lopen. Hij is zo dichtbij geweest. Na 7 weken liep hij met zijn prothese. Men was verrast bij Wijkersloot dat een man van 91 dit presteerde. Wij waren vooral blij, maar minder verrast. Helaas kwam er tegenslag na tegenslag. En elke keer knokte hij zichzelf er weer bovenop. We bewonderen zijn vechtlust, zijn doorzettingsvermogen. Echter de laatste longontsteking reageerde niet op de antibiotica en hij kreeg slecht nieuws. We kunnen u niet meer beter maken. Pa had 1 wens en dat was thuis sterven. We hebben hem naar huis gehaald. De laatste 10 dagen heeft hij genoten in zijn eigen huis. Hij knapte zelfs een beetje op. Had ook vanuit de revalidatie zijn prothese meegenomen, want hij was van plan om nog even te gaan lopen in zijn eigen huis. In bed had hij hele verhalen, veel herinneringen opgehaald, enorm gelachen. Zijn humor was hij zeker niet kwijt. En hij had aan aandacht geen gebrek. Iedereen wilde graag bij hem zijn. En zo gaf hij zelf ook aandacht aan iedereen. Stelde iedereen gerust en zei dat we ons geen zorgen moesten maken. Vorige week donderdag ging het allemaal niet zo lekker. De huisarts kwam en pap had toen nog steeds de hoop dat zijn longen wellicht toch wat opgeknapt waren. Hoopvol vroeg hij dit aan de huisarts. Het antwoord wat hij kreeg was niet wat hij eigenlijk wilde horen. Ze waren juist achteruit gegaan. Op dat moment kwam het besef dat hij dit keer niet meer ging redden. Deze strijd ga ik niet winnen, zei hij. Donderdagavond hebben we nog samen met hem een biertje gedronken. We hebben op hem geproost. En hij proost op het leven na de dood. Hij was niet bang en vertrouwde en geloofde dat bij de Heer ook mama op hem stond te wachten. We weten het zeker. Ze heeft hij opgewacht met open armen. Zondag 3 mei, komende zondag, is hun trouwdag. En pa zei daarover nuchter. Zo, dan is hun trouwdag alleen geweest. Nou, we willen graag afsluiten met een mooi gezegde van pa. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van komen is nu gegaan. Van gaan is nu gekomen. Maar iedereen kent het wel. Een rare vind.
Sterker, wat je zelf niet meer ziet, maar ik dan des te meer, is hoe sterk jij wel was. Het verbaast me telkens weer. En ook al werd het soms te zwaar om te blijven incasseren, hoe jij opstond na het vallen, daar kunnen velen iets van leren. Waar ik met veel ontzag naar kijk, leek voor jou gewoon normaal. Weet dat ik trots op je ben en mijn kracht uit de jouwe haal.
Ik had met opa afgesproken dat hij 100 zou worden. Minimaal. Eigenlijk had ik het vooral aan hem meegedeeld. En als opa telkens gezegd, 100, dat is nog een heel eind. Moet maar zien dat ik het haal. Ik had er alle vertrouwen in. Want als ik naar opa keek, dan zag ik een sterke man. Zoals ik dat al heel mijn leven zag. Ook toen zijn fysieke gezondheid slechter werd, bleef ik me verbazen over zijn veerkracht. En hoe hij toch alle tegenslagen altijd weer te boven kwam. Ik ben blij met de tijd die we gehad hebben. Ook al zal het altijd te weinig zijn. Vorige week vroeg hij voorzichtig aan me. Als ik ga sterven, ga je dan nog wat zeggen op mijn begrafenis? Het zal wel moeilijk zijn, maar hij maakte zijn zin niet af. Maar dat hoeft ook niet. Want zoals ik toen ook tegen hem zei, zou ik alles voor hem doen. Een paar maanden geleden stonden we hier ook. Toen voor mijn oma en heb ik tegen haar gesproken. Er was nog zoveel wat ik graag een keer tegen mijn oma had willen zeggen, terwijl dat niet meer kon. Tegen opa heb ik nog wel alles kunnen zeggen wat ik wilde. Daarom wil ik nu iets over mijn opa vertellen. En wil ik met jullie delen wie opa voor mij was. Vanaf jongs af aan paste opa en oma wekelijks bij ons op. Opa kwam niet altijd mee. Soms had hij nog ergens een klusje of was hij in het huis aan het werk. Maar als opa er wel was, dan was het extra feest. Ik weet nog één keer, ik was jong en leerde net schrijven dat opa me op kwam halen van school. Ik vertelde trots dat ik had geleerd om de nul te schrijven. Opa, nuchter als hij was, vroeg wat het verschil was tussen een nul en een o en of dat niet hetzelfde was. Ik was het hier niet mee eens en legde hem uit waarom niet. Eenmaal thuis aangekomen vertelde hij dit lachend aan de rest. Ik snapte het toen niet, maar als ik nu terugkijk zie ik pas met hoeveel liefde en plezier hij dat toen deed. Het mooiste was als opa en oma gingen fietsen en ze er opeens waren. Als ik dan die dag bij een klasgenootje was gaan spelen en later hoorde dat ik opa en oma had gemist, had ik het meteen niet meer leuk gehad. Vroeger besefte ik me nog niet hoe het bijzonder is om zo'n opa als die van mij te hebben. Het was voor mij heel gewoon. Opa was geen man van grote woorden, maar dat hoefde ook niet. Hij liet zien dat hij er voor je was. Ik weet nog dat hij bij de kringloop de fietsen opknapte. Als onze fietsen ontgroeid waren of als ze kapot gingen, zorgde hij er altijd voor dat er een nieuwe klaar stond om in te ruilen. En als er iets anders kapot ging, dan maakte hij het voor je. Hij las verhaaltjes voor en je kon altijd bij hem komen zitten. Hij was altijd blij om ons te zien en bijna niks was te gek. En als we een dag met oma op stap waren geweest, kon ik niet wachten om aan opa te vertellen wat we hadden meegemaakt die dag. En voor de mensen die ons niet goed kennen, we waren niet de rustigste kinderen. Oma had er dan ook soms best een taak aan om ons rustig te krijgen. Opa had het talent om die rust waar oma dan zo hard voor gewerkt had, zorgvuldig te verstoren. Meestal door kattenkwaad aan te sporen en als we hier dan in meegingen, kon opa zijn geluk niet meer op. In tegenstelling tot oma, die daar minder blij mee was. Opa was begaan met ons en wist alles. Ik noemde hem altijd de verslaggever van onze familie. Als je iets wilde weten, dan moest je het aan opa vragen. En omgekeerd gold ook, als je iets aan opa vertelde, dan wist iedereen het. Zo stuurde ik altijd opa e-mails met foto's en verhalen erbij als ik op vakantie was. En toen de wereld kleiner werd voor hem, stuurde ik ook foto's van de omgeving. Bijvoorbeeld als er iets verbouwd was of als hij over iets in de krant had gelezen. En van één ding kon ik dan meteen zeker zijn. Deze foto's gaat hij aan iedereen laten zien. Als opa even niks van je hoorde of dus via via vernam dat je bijvoorbeeld ziek was, dan ging snel de telefoon om te vragen hoe het ging. Opa was niet zo'n beller, dus een telefoontje betekende daardoor des te meer. Opa was zelfs tijdens zijn laatste dagen nog altijd iemand bij wie je verhaal kwijt kon. Hij luisterde en gaf je raad. Hij schroomde er ook niet voor om je wat ongevraagd advies te geven. Soms zei hij dat het wel goed kwam, dat je je geen zorgen hoefde te maken. Andere keren gaf hij je bijval, wond hij zich op over hoe het was gegaan en vond hij dat het ook echt niet kon. Soms luisterde hij gewoon, dan zei hij dat hij het vervelend vond en gaf hij je een knuffel. Ik hoop dat hij weet hoeveel dat voor mij heeft betekend. Hij heeft ontelbare keren gezegd dat we altijd langs konden komen. Soms als mensen dit zeggen, weet je dat het uit beleefdheid is. Maar bij opa voelde hij dat hij het meende, zelfs als hij het niet zei. Opa was iemand bij wie ik me geliefd voelde, bij wie ik kon zijn wie ik ben. Als ik moe was, liet hij me een dutje doen. Als ik me ergens over opwond, liet hij me uitrazen en wachtte hij tot ik rustiger was. Soms lachte hij om me, en van opa kon ik dat hebben. Hij was altijd geïnteresseerd in wat het dan ook weer was dat we hadden meegemaakt. Opa was er gewoon. Lieve opa, de 100 heb je helaas niet gehaald. Maar we weten allebei dat ik ook daar niet tevreden mee was geweest. Ik ben dankbaar voor de tijd die we samen hebben gehad. Het geeft me troost dat je weer bij oma bent. En ik weet dat ik jullie altijd bij me zal hebben. Ik hoop dat ik wat van de kracht in me heb die jij hebt laten zien. Ik hou van je opa en ik mis je nu al. Tot kijk.
Elke dinsdag paste opa en oma bij ons op. Dan aten we daar lunch en opa was altijd de strengere van de twee. Maar toen ik ouder werd, kwam ik er pas achter dat hij helemaal niet zo streng was. Ik was gewoon af en toe een irritant kind. Net als Jorinde en Tobias, want je kan natuurlijk niet in je eentje ruzie maken. Toen ik wat ouder werd, gingen we regelmatig voetbal kijken met opa. En daar werd af en toe wel een biertje bij gedronken. Waarbij opa hem vrijwel altijd als eerst op had. Daar komt ook wel het gezegde van, oefening baart kunst. Het leukste aan opa vond ik dat hij altijd zichzelf bleef. Toen hij voor de zoveelste keer een longontsteking in het ziekenhuis had, of dat zijn verblijf in Wijkersloot voor de 100ste keer werd verlengd. Zelfs toen hij op zijn sterfbed lag, terug in de Berkelaan, zei hij meerdere keren, ik wil eigenlijk nog wel een rondje lopen door de Berkelaan. Of vroeg hij, heeft er nog iemand een horloge nodig, want die van mij is net nieuw. Opgeven stond niet in zijn woordenboek. En als ik één ding van hem kan leren, is het zijn wilskracht. Er kwamen zoveel tegenslagen en hij bleef maar doorvechten. Zijn lichaam was misschien op, maar zijn geest kon nog jaren door. Als ik opa in één woord moet omschrijven, dan zou ik zeggen doorzetter. Want opa was een echte doorzetter.
Lieve opa, laatste keer dat ik je zag, zei je dat ik je niet te veel moest gaan missen. Maar hoe kan dat nou, als ik bij al deze dingen je moet gaan missen? Nooit meer op vakantie een magneetje voor je uitkiezen. Nooit meer je voorbij zien scheuren op je scootmobiel in het dorp. Nooit meer je verhalen van vroeger horen. Nooit meer met de hele familie je verjaardag vieren op tweede kerstdag. Nooit meer het belletje op de terugweg van vakantie of al bijna weer in Sassen waren. Nooit meer zomaar met Jeppe langslopen. Nooit meer al je roddels die je van de rest van de familie kreeg doorvertellen. Nooit meer een kaartje op een verjaardag met je blokkerige handschrift. Nooit meer zul je me zien afstuderen. Nooit meer kom je Sinterklaas met ons vieren. Nooit meer je grappen aanhoren die de meesten van ons voor ons zouden houden, maar die jij er gewoon uitgooide. Nooit meer dat je ons uitzwaait vanuit je rode stoel. Nooit meer zul je trots laten zien hoe goed het lopen weer ging. Nooit meer met oliebollen langs bij oud en nieuw. Nooit meer je scherpe opmerkingen. En nooit meer kunnen zien hoe positief jij in het leven stond. En nooit meer kunnen zeggen dat ik een opa heb. En nog zoveel nooit meers. Lieve opa, ik zal proberen je niet te veel te missen. Maar bij al deze dingen zal ik wel altijd aan je denken. Liefst van mij.
Nooit meer is voor altijd. Nooit meer voetbal kijken bij opa op de Berkelaan. Nooit meer een zak bieros kopen voor opa. Nooit meer bier inschenken voor opa. Nooit meer Sinterklaas met opa. Nooit meer een verjaardag vieren met kerst. Voor altijd trotse spaargaren. Voor altijd jouw lach in mijn gedachten. Voor altijd jouw stem in mijn herinneringen. Voor altijd de herinneringen die nooit vervagen. Voor altijd in mijn hart. Opa, ik hou van je.
Sluit je ogen en vergeet de strijd. Jouw leven hier is ongevlogen, maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk, de kleinste bloem is daar als de hoogste eind. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Laat nu die laatste droom maar komen.
Waar jij gaat, daar is geen haat of pijn, het heetste vuur. Wordt dat als van een kaarsenklein, zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zal het zijn, zoals de zon schijnt naar de regen.
In Wijkersloot heb ik diverse psalmen gelezen samen met Willem Spaargaren. En een van die psalmen was psalm 139. Een lied van David voor de zangleider. Heer, u weet alles van mij. U kent mij. U weet waar ik ben en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg. U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. Voordat ik mijn mond open doe, weet u al wat ik wil zeggen. U bent voor mij en achter mij. U bent om mij heen. Uw hand houdt mij vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen. Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt? Waar kan ik heen vluchten zonder dat u mij ziet? Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar dan bent u daar. Ik kan wel afdalen naar het land van de dood, maar daar bent u ook. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat. Maar ook daar zal uw hand mij leiden. Ook daar houdt uw hand mij vast. Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet. Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht, maar voor u is het donker niet donker. Voor u is de nacht net zo licht als de dag. De duisternis lijkt op het licht. U maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. Ik dank u daarvoor, want het is een wonder zoals ik gemaakt ben. Alles wat u maakt is een wonder, dat weet ik heel goed. U hebt mij al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd. U hebt mij al gezien toen ik diep in de aarde ontstond. Toen mijn lichaam nog in vorm had, zag u mij al. Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij. En u schreef het in uw boek. God, uw gedachten kan ik niet begrijpen, ze zijn te moeilijk voor mij. Ik probeer uw gedachten te tellen, maar het zijn er zoveel, meer dan er zand is bij de zee. Ik ben dicht bij u, elke ochtend weer. En dan één zin uit Psalm 119, vers 105. Ook de huwelijkstekst, lang geleden, toen Sietske en Willem trouwden. Een lamp voor mijn voet is uw woord, een helder licht op mijn pad. Zingen wij nu met elkaar, blijf mij nabij. Beste familie en vrienden, de woorden van Psalm 139, geschreven door koning David, raken vandaag op een bijzondere manier aan het leven van Willem Spaargaren. Heer, u kent mij, u weet waar ik ben en waar ik heen ga. En wanneer wij deze woorden verbinden met jullie vader, lieve vader en opa, jullie vriend, ons gemeentelid van de gemeente rondom deze dorpskerk, dan zien we hem voor ons. In zijn kamer in Van Wijkersloot, waar hij de laatste maanden van zijn leven vanaf begin van dit jaar 2026 verbleef. Soms zittend, soms, als zijn lichaam het toeliet, nog even strijdvaardig overeind, met zijn prothese aangegord. Een man die zo graag wilde blijven leven en lopen, zelfstandig zijn, zo graag bij zijn geliefde wilde blijven. En jullie bij hem. Strijdbaar, vol moed, maar ook met een groeiend besef diep van binnen dat deze strijd langzaam uit zijn handen gleed. Psalm 139 spreekt over een God die mensen door en door kent. Niet oppervlakkig, niet van een naam of een gezicht, maar van binnenuit. Met hoofd, hart en ziel. Zoals alleen God dat kan. Heer, u kent mij. U bent voor mij en achter mij. U legt uw hand op mij. En zo was God ook aanwezig in het lange leven van Willem. In zijn sterke gestalte, in zijn krachtige lichaam. Dat in de loop van de jaren werd aangetast door ziekte en slijtage. En God kende hem niet alleen zoals wij hem zagen, maar zoals hij hem ooit bedoeld had, als zijn geliefde kind. God ziet
als je de Bijbel mag geloven, in Psalm 139, ziet in elk mens niet alleen het leven van vandaag, maar ook wat er bedoeld is van dit leven. Dat mensen opstaan, leven en hersteld worden. Dat is ook wat zichtbaar werd in Jezus Christus, in zijn leven, zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Door de dood heen, naar het leven. Voor Willem was geloven niet vanzelfsprekend. Dat vertelde hij mij al openhartig de eerste keer dat ik hem ontmoette. Hij was niet een man van, merkte ik, hij was niet een man van gemakkelijke antwoorden voor het leven. Hij leefde wel met diep ontzag voor het leven en voor de schepper die dat leven gaf. Als jongen opgroeiend in een gebied vol bloembollen zag hij het wonder van groei en bloei van gewas. En later, in zijn eigen gezin, zag hij hoe het wonder van leven groeide in zijn geliefde Sietske, de groei van kinderen en kleinkinderen. En steeds opnieuw verwonderde hij zich over het leven als een gave en was dankbaar voor de gezondheid die hij zo lang had en hem in staat stelde om keihard te werken, in lange tijd in twee banen tegelijk. Hij was dankbaar, zo vertelde hij me. Maar juist daarom worstelde hij ook. Want hoe begrijp je als mens het lijden dat ook nooit ver weg is? Hoe moet je begrijpen dat zijn geliefde Sietske aan het einde van hun beide leven getroffen wordt door een ziekte, zodat zij niet langer samen thuis aan de Berkelaan 13 kunnen wonen? Waarom moeten mensen die elkaar en velen om hen heen lief hebben en die geen vlieg kwaad doen, soms ook zoveel dragen? Zo vroeg hij aan mij. Dit waren vragen die hij bij zich droeg, als gesprek met God, ook als innerlijke strijd. En misschien herkennen velen van ons ook deze vragen, die zeker opkomen op het moment van afscheid van het leven. En waar vindt een mens dan troost? Afleiding en daardoor troost vond Willem, merkte ik, zeker in het kijken naar sport, voetbal vooral. Zo vertelde hij mij een keer met enthousiasme toen ik hem opzocht in Van Wijkersloot. FC Barcelona was zijn favoriete club, klopt dat? Hij vertelde het mij met glinsterende oogjes en voordat ik het wist hadden we een heel gesprek over voetbal. Het leven geeft fijne troost en verstrooiing en het goede leven. Maar Willem, hij vond bovenal troost in jullie, kinderen, kleinkinderen, familie. Zoals jullie voor hem zorgden, lief waren voor hem, hem steeds voorop zochten, leefde mee, sprak over jullie allerlei verhalen. Ik ken jullie heel goed, zo langzamerhand. Hij droomde zelfs over jullie toekomst. Droomde over hoe jullie groot zouden worden en hoe het huwelijk zou zijn van een kleindochter in juni. Hij vond troost in trouwe vriendschap, in bezoek. Praten over het verleden, het werk waar hij goed in was geweest, in verbondenheid. Troost ook in muziek, van die krachtige geloofsliederen, gezongen door bijvoorbeeld het Urker Mannenkoor. In die muziek kon soms iets voor hem voelbaar worden, van Gods nabijheid. Hij vond troost in de Bijbel, zoals de woorden die hem en Sietske ooit bij hun huwelijk waren meegegeven. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Juist in slapeloze nachten, in zorgen en onzekerheid, werd dat woord een houvast. De laatste weken van zijn leven was hij vaak wakker, vertelde hij me. En in gesprek met God, via de geloofsliederen van zijn jeugd, die borrelden zomaar bij hem op, zei hij. Het ochtendlicht heeft hem vaak gewekt en gegroet. Zoals de nacht uiteindelijk wijkt voor de morgen, zo bleef zijn vertrouwen dat Gods licht niet dooft. En ontroerd was het dat Willem steeds weer troost vond in het gebed. Laat zelfs voor het eerst samen biddend met zijn zoon. Wij mogen geloven. God kende
Willem Spaargaren. In zijn kracht en in zijn kwetsbaarheid, in zijn staan en in zijn zitten, in zijn vallen en uiteindelijk in zijn loslaten. God was aanwezig aan het begin van zijn leven, zoals we zo mooi lezen in Psalm 139. U hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. Dat is een vroegere vertaling, dat vind ik ook zo mooi. U hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. En wij geloven dat dezelfde God ook aanwezig was aan het einde. Hoewel wij achterblijven met verdriet, met gemis, met vragen waarop geen mens volledig antwoord heeft, mogen wij ons vasthouden aan vertrouwen. Dat God hem niet heeft losgelaten. Dat hij hem gedragen heeft. En dat hij zal voltooien wat hij ooit begon. Afgelopen zaterdag heeft Willem Spaargaren moe gestreden. Zijn ogen gesloten voor dit aardse leven. In vrede ging hij naar het licht. En wij mogen hopen, geloven en bidden. Dat hij is thuisgekomen in de armen van God de Vader. Die zijn kinderen kent, draagt en uiteindelijk thuis brengt. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen. Nu daagt het in het oosten. Laten wij met elkaar danken en bidden. Trouwe God, wij willen u danken dat u ons mensen zo nabij bent, met ons vertrouwd bent, dat u ons kent als geen mens zou kunnen. En, eeuwige, wij mogen geloven dat u zult voltooien wat wij in ons leven niet afmaken, dat u ons tot een heel mens maakt. Trouwe God, vandaag nemen wij afscheid van Willem Spaargaren in het vertrouwen dat hij door u, die hem veel dieper hebt gekend dan wij ooit konden, bij de hand is genomen. En wij vragen uw troost voor wie hij in verdriet achterlaat. Wij bidden om licht voor Gerda en Rokus, Ellen en Inge, Petra en Marcel, Jan-Willem en Mirte, Camille. En wij bidden om uw nabijheid voor Esri en Colin en Timo, voor Lotte, Tessa en Willem en Jasper, voor Bente en Boas, voor Julian en Valeria, Jorinde en Tobias. En lieve God, wij bidden om uw kracht voor alle familie en vrienden, buren, kerkmensen, alle vol weemoed over het sterven van een van ons. Trouwe God, ook om vergeving bidden wij voor alle keren dat wij misschien tekort zijn geschoten tegenover Willem Spaargaren en Gevo God.
dat het negatieve dat in elk mensenleven en dus ook in het zijn is geweest, kunnen laten rusten. Dat wij de goede herinneringen aan hem bewaren. Trouwe God, de dood van een van ons heeft ons weer geconfronteerd met hoe betrekkelijk het menselijk leven is. En wij bidden u, versterk in ons het geloof dat u met het leven van elk mens bedoeling hebt. En geef ons vertrouwen dat wij, als de dag daar is, ook ons eigen leven in uw hand kunnen leggen. O God, doe ons leven uit uw kracht. Amen.
Dat lied gaan we samen zingen. Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind. Vandaag vormen wij de kring van geliefden en vrienden die het leven van Willem Spaargare hebben gedeeld. Vandaag sluiten wij af de weg die wij samen gingen. We gaan straks met hem zijn laatste tocht door deze wereld. En laten dan los, voorgoed, het lichaam dat wij hebben gekend en bemind. Vergaan zal zijn lichaam. Maar blijven bestaan zal zijn naam, Willem Spaargaren, voor altijd gekend en bewaard in de trouw van God, voor altijd gekoesterd aan ons hart. Willen jullie, voor zover dat mogelijk is, gaan staan om de zegen te ontvangen? God zal met je meegaan. Als licht in je ogen, als lamp voor je voet, als hand op je hoofd, een arm om je schouder, als baken bij ontij en verte die wenkt, als groet op je lippen en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. Zo zegene ons de eeuwige God. Amen.
violin has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the spring. Fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. The sweetness of the red garden sprung in completeness where his feet lie. Mine is the sun. For the singing, praise for the morning.